Hallo CryptoCoiners, het is dinsdag 31 mei. Dit is aflevering 236 van de CryptoCoiners podcast. Hartelijk welkom, leuk dat je weer luistert. Het rapportcijfer voor vandaag, gisteren hadden we nog een 6, vandaag is het een 5. De belangrijkste reden is de heatmap. Die is nog steeds groen, maar hij is niet meer zo enorm donkergroen als gisteren. Maar die groene heatmap heeft wel het een en ander opgeleverd, zoals we zo meteen gaan zien. Dat even wat het rapportcijfer betreft. Voordat we naar de charts gaan, het wordt niet zo'n hele lange aflevering vandaag. Even wat intern nieuws en wat reacties op de podcastaflevering van gisteren. Eerst even het interne nieuws. Dat is eigenlijk een herhaling van wat ik gisteren al zei. Niet vergeten, morgenavond, woensdag 1 juni om 19:30, zijn we er weer met het Crypto Coiners Café. Met een coole aankondiging over en van HyperTrader. Amar komt zelf ook even langs, tenminste dat is de bedoeling, op video om je daar nog wat over te vertellen. Morgenavond dus 19:30. We gaan ook weer live traden. www.cryptocoiners.nl/café. En volgende week vrijdag, dus aanstaande vrijdag over een week, 10 juni, gaan we weer los met de CryptoCoiners zomeractie. We gaan 6 live clinics aanbieden op die dag. Voor die tijd kun je er niet voor inschrijven, maar op die dag worden ook alle data bekend. En we gaan ook de scanner weer aanbieden met een enorme korting. Dat je dat alvast even weet. Wil je zeker weten dat je geen aanbieding mist? Schrijf je dan meteen even in voor onze Priority Pass. www.cryptocoiners.nl/zomeractie. Tot zover de interne mededelingen. Extern nieuws is er wel, maar dat zit min of meer verwerkt in de heatmap. Daar pakken we dat nog wel eventjes op. Eerst even een reactie die binnenkwam op de aflevering van gisteren, waarin we hebben gesproken over het onderzoek dat in Engeland uitkwam, waarin bleek dat 64% van mensen die in crypto hebben geïnvesteerd, dat hebben gedaan met geleend geld. Iets dat wij altijd afraden. Je weet het, we zeggen het altijd, investeer nooit meer dan je echt kunt missen. Stop het desnoods eerst, voordat je het investeert in crypto, even in een portemonnee dat geld. En leg die portemonnee even op een vol terrastafeltje. Loop dan weg. Als je dat kunt doen zonder dat je leven ingrijpend verandert, ren dan snel terug, haal die portemonnee weer op en stop dat geld dan vervolgens in crypto. Dan weet je zeker dat je niet te veel investeert, want dat gaat op een gegeven moment eigenlijk altijd fout. Dat blijkt nu ook, zoals we gisteren al zeiden, van eigenlijk iedereen die heeft geïnvesteerd op zo'n manier in crypto, door dat te doen tijdens de enorme rally van vorig jaar, waarbij die bitcoinprijs echt door het dak ging, we schoten toen naar de bijna $70.000 toe. De meeste van die mensen staan nu gewoon zwaar onder water, wat dus betekent dat de waarde van hun belegging veel minder is dan wat ze ervoor hebben betaald vorig jaar. En als dat ook met geleend geld is, ja, daar word je natuurlijk helemaal niet blij van. Eén iemand reageerde per mail en hij zei, ik ben bereid om anoniem te reageren op jullie podcast van vandaag, want ik heb eind vorig jaar inderdaad wat geld geleend om mijn crypto-positie te vergroten, daar ik in de overtuiging was dat zowel Bitcoin als Ether nog wel met 20-30% zouden stijgen de daaropvolgende maanden. Mijn plan was dan ook om in 2 delen mijn positie volledig te verkopen, zodra dat rendement van 20-30% bereikt was. Ik zeg er wel even bij, het is eigenlijk geen lening bij een bank geweest, maar het geld is eigenlijk al van mij. Het is namelijk een lening in familiesfeer en eigenlijk is het in mijn toekomst sowieso van mij. Het gaat namelijk om een erfenis. Ik heb die lening geïnvesteerd als 50% Bitcoin en 50% Ether en ik heb geleend waarbij ik een rente betaal van 6% op jaarbasis. Ik zie die lening nu dan ook als een lange termijn investering. Ik betaal elke maand alleen maar 0,5% rente over dit bedrag en ik sta op papier onder water, maar ik ben ervan overtuigd dat dit geleende bedrag plus de betaalde rente aanzienlijk meer waard zal zijn over 3 tot 5 jaar, natuurlijk vanwege de investering. Het is, zegt onze anonieme reageerder, een weloverwogen besluit geweest, alleen wat slecht getimed blijkt nu. Als ik de mogelijkheid zou hebben mijn positie te verdubbelen, zou ik dat zonder twijfel doen, met buy orders net boven de 20k en net boven de 15k, oftewel voor Bitcoin net boven de $20.000 en net boven de $15.000, omdat ik rekening houd met een bodem rond de $14.000 à $15.000 voor Bitcoin de aankomende maanden. Laat ik in ieder geval wel duidelijk zeggen, tot slot, dat ik nooit, maar dan ook nooit, geleend of eigen geld zou investeren dat ik op korte termijn, binnen 3 jaar, nodig zou kunnen hebben. Want daarvoor is de volatiliteit helaas te groot. Hopelijk kunnen jullie er iets mee. Groeten van een trouwe CryptoCoiners podcastluisteraar. Allereerst bedankt voor je reactie. We houden deze reactie 100% anoniem, zoals we hadden beloofd. Heb jij ook geleend, net zoals deze bewuste reageerder, en heb je de behoefte en zin om daar wat over te zeggen, wil je dat desnoods anoniem doen, kan altijd nog even, stuur dan eventjes een berichtje naar podcast@cryptocoiners.nl. En wil je reageren op dit bericht, dan kun je uiteraard dat ook doen, bijvoorbeeld op YouTube of op onze CryptoCoiners podcastpagina. Dan kwam er een vraag van Sarif via YouTube. Die zei, hallo, even een vraagje. Wanneer de training over het quitbot van Binance er is, betekent dit dat het niet nodig is om een cursus trading of technische analyse te volgen? Om te beginnen, het gaat niet om een training. Het gaat om een video. Ik neem een video op waarin ik uitleg hoe je zo'n quitbot kunt instellen. Wat eigenlijk de uitgangswaarden zijn waar je op wilt letten voordat je een quit trade plaatst, enzovoort, enzovoort. Ik zeg er meteen bij, disclaimer, je wilt eigenlijk kunnen traden voordat je een quitbot gebruikt. Ik zie helaas toch nog steeds te veel reacties van mensen die zeggen van, oh, dit is heel makkelijk, je hoeft alleen maar wat dingen in te stellen, je gaat naar Binance, je klikt op een paar knoppen, Binance doet alles en het geld stroomt vervolgens binnen. Nou, zo is het niet. Een quit trade is een trade. En elke trade heeft een risico. En dat betekent als je niet precies weet wat je aan het doen bent op dat ogenblik, ook al maak je gebruik van standaard instellingen of geadviseerde instellingen van bijvoorbeeld Binance, loop je naar mijn mening een veel te groot risico. Dus je wilt eerst kunnen traden voordat je met grid trades begint. Voordat je een grid trade stelt, is het naar mijn mening belangrijk om te weten hoe dat werkt met een entry en met een take profit en met een stop loss en met risk reward. En natuurlijk komen daar nog video's over de komende tijd. Het is onderdeel van een aantal van de clinics die we geven. En zeker bij grid trades die anders werken dan bijvoorbeeld de standaard day trading strategie van Bitcoin, van de cryptocoiners, is het belangrijk dat je eigenlijk weet wat je doet. Dus ik zou je aanraden om sowieso je te verdiepen in trading, hoe dat precies werkt, in dingen als risk reward ratio, entry, take profit en stop loss. Ik zorg dat je snapt hoe dat spelletje werkt voordat je met zo'n gridbot aan de slag gaat. Dan kwam er een opmerking van Joost, ook via YouTube, en die zei, ik heb ook al een tijdje in een gridbot lopen waarbij ik aanzienlijk verschil zie in de resultaten op mijn telefoon en via de computer. Heb jij daar toevallig ook last van of bekijk ik ergens iets verkeerd? Op de telefoon zijn de resultaten hoger, dus ik hou eraan vast dat die klopt. Dat is een hele goede mindset, dat doe ik zelf ook met weerapps. Als ik niet tevreden ben over het weer, open ik gewoon een andere weerapp net zo goed, net zo lang totdat ik een weerapp vind die mij het weer laat zien dat ik eigenlijk het liefst zou willen hebben. Het is misschien niet de beste manier om zo te kijken, Joost. Wat ik eigenlijk over het algemeen het liefst wil weten is, waar komt die data vandaan? En het zou natuurlijk kunnen dat het appels met peren is die je vergelijkt. Een voorbeeld. Stel, jij doet een trade zoals wij doen. De voorbeeldtrade die ik gisteren ook weer heb laten zien op Binance. BNB die we kopen met Bitcoin en vervolgens met winst willen verkopen. Als de prijs van Bitcoin stijgt of daalt, stijgt natuurlijk ook de dollarwaarde van die trade. Want je kijkt dan eigenlijk niet naar de appels, je kijkt dan naar peren, de dollarwaarde. Dus je wilt dan wel de prijs van Bitcoin in de gaten houden. Het kan zijn dat je het allemaal doet. Dan heb ik niet één op één een verklaring voor wat jij ziet gebeuren. Maar over het algemeen is het heel belangrijk dat je begrijpt wat voor een trade je sluit. In dit geval dus een BNB trade met Bitcoin als basismunt, waarbij je dus BNB koopt en met winst verkoopt. Dat is de bedoeling, zodat je meer Bitcoin overhoudt. Dan is het ook belangrijk dat je alleen maar naar het Bitcoin saldo kijkt en niet naar het dollar saldo. Als je dat wel doet, dan zou ik zeggen, geef nog even iets meer informatie, bijvoorbeeld ook weer op YouTube, door hierop te reageren, dan kunnen we nog wat verder kijken. We gaan naar de charts. Ik zei het al, het wordt niet zo'n hele lange podcastaflevering vandaag, dat hebben we gisteren al gedaan, toen waren we volgens mij weer bijna 40 minuten bezig. Dit is, en je ziet hem nu ook verschijnen als je op YouTube meekijkt, de dagchart van Bitcoin versus de dollar. En gisteren zei ik al, als de prijs vandaag, en toen leek dat nog een beetje science fiction voor velen, als de prijs vandaag boven de 31.500 sluit, dan is de zijwaartse beweging voorbij. En gisteren zaten we nog midden in die zijwaartse beweging. Nou, inmiddels niet meer, want je raadt het al, de prijs is inderdaad boven de 31.500 gesloten. Om precies te zijn is hij gesloten op $31.731. Dit is de Bitstamp dagchart trouwens. En dat betekent dat we nu eigenlijk uit die zijwaartse beweging zijn. Want de prijs staat nu voor het eerst sinds een lange tijd hoger dan wat we eigenlijk al sinds 13 mei zien. Daar komen we zo meteen nog even op terug als we de urenchart erbij pakken. En dat betekent dat we nu echt op weg zijn naar een nieuwe piek. Misschien hebben we die piek al te pakken, want op dit ogenblik is er nog niet al te veel beweging. We zien nu een doji. Dat zou vanmiddag kunnen vertellen. Je ziet heel duidelijk nu, zeker als je Wall Street een beetje in de gaten houdt, dat de prijs van crypto heel erg vaak overeenkomt of meeloopt met de prijzen van tech-aandelen op Wall Street. Niet voor alle crypto-munten geldt dat, maar het is wel vaak zo. Als de tech-aandelen in prijs stijgen, gaat crypto mee en andersom. Nou, op dit ogenblik ziet het er niet al te gunstig uit voor Wall Street vandaag. De futures laten eerder een daling zien dan een stijging. Gisteren hebben we natuurlijk genoeg stijging gezien. Alle tech-aandelen zijn flink, of de meeste ervan, zijn gisteren flink gestegen. Dus dat verklaart ook een beetje deze plotselinge prijsstijging van Bitcoin. Die eigenlijk ook begon in de, zeg maar, eind van de ochtend, begin van de middag, toen ze in Wall Street opengingen. Of toen de futures duidelijk werden. En dat betekent dat je vandaag, omdat er vandaag op Wall Street nog geen stijging wordt verwacht, als er vandaag niet echt een stijging plaatsvindt, dan zou het wel eens kunnen blijven bij de piek die we nu zien op de dagchart. En dat is dus die piek van 32.195. Dat was de high die we gisteren gezien hebben. Dan hebben we een nieuwe piek te pakken. Die is lager dan de vorige. Die zat een stuk hoger op 40.000. En dat betekent lagere piek, lager dal, dat we op weg gaan naar een nieuw dal. En dat we dus nog steeds in een bearish trend zitten op de dagchart. Dat zou kunnen gaan veranderen. De beste indicator daarvoor zie je niet specifiek op deze dagchart. Want laten we eerlijk zijn, daar is niet veel veranderd. De parabolic stop en reverse is nog steeds bullish. Unbalanced volume is nog steeds bullish. Keltner channels, die zijn nu al een paar dagen neutraal. Daar is ook nog niet echt iets veranderd. Nee, je ziet het aardig terug op de urenchart. Want de dagchart is nu nog steeds bearish. De urenchart is nu op dit ogenblik bullish. En dat is hij nu al een tijdje. Om precies te zijn, is hij dat nu al bijna of ruim 2 dagen. En dat is een tijd niet gebeurd. Dat een trend omkeert op de urenchart en langer dan een dag, laten we zeggen anderhalve dag, ook de bewuste trend blijft. We zien steeds dag na dag bullish, bearish, bullish, bearish. Eigenlijk al sinds 13 mei hebben we dat patroon gezien. En je ziet dat het beste, als je de MA20, dat is die gele lijn op mijn scherm, het voortschrijdende gemiddelde van de laatste 20 candlesluitprijzen, en de MA50, hetzelfde, maar dan voor de laatste 50 candlesluitprijzen, als je die in de gaten houdt, je ziet daar steeds weer door kruisingen. De ene keer gaat de MA20 naar boven door de MA50 heen, dat is een bullish signaal. Vervolgens gaat hij een dag later naar beneden erdoorheen, dan weer een dag later naar boven. En dat patroon zie je steeds weer sinds 13 mei, dus nu al 2,5 week. Maar het lijkt erop dat dat patroon nu is doorbroken. Kijk, op 28 mei, dat is nu al 3 dagen geleden, 2,5, want dit was 's avonds om 11 uur, was de laatste cross, de laatste keer dat de MA20 door de MA50 heen ging. Normaal gesproken zou hier, als je dit ritme zo een beetje in de gaten houdt, hier zo ongeveer rond 2 uur gisternacht, zou de MA20 weer naar beneden hebben moeten gaan, zou de prijs dus weer hebben moeten duiken. Dat is niet gebeurd. Gisternacht was dat, is de prijs alleen maar gestegen met die enorme snelle stijging die later gisteren optrad, maar een hoop stijgingen. Als gevolg daarvan gaat nu ook de MA20 omhoog, nog steeds. De MA50 gaat ook omhoog, nog steeds. Sterker nog, ze gaan steil omhoog. En die enorme steilte hebben we niet gezien. Dat momentum wat nu echt significant is gestegen op de urenchart, dat hebben we lang niet gezien. En wat ik vandaag op let is het volgende. Dit is al leuk wat er nu gebeurt, maar je wilt dit nog een dag zien. Je wilt eigenlijk tot en met morgenochtend, dan maken we weer een podcast, wil je zien dat de prijs boven die MA20 blijft, dat de MA20 steil blijft stijgen, dat de MA50 steil blijft stijgen. Dan kun je zeggen, ja, nu hebben we duidelijk een divergentie. De urenchart is nu echt bullish, de dagchart is dat nog niet. Dat zou nu eigenlijk op korte termijn moeten gaan omkeren. Nu is het nog een beetje te vroeg. Ik heb zoiets van, nou ja, één zwaluw maakt nog geen zomer. Het ziet er gunstig uit hoor, maar laten we hopen dat het zo blijft. Kijk, die zijwaartse beweging die we op de dagchart hebben gezien, die is nu voorbij. Wat er nu ook met de prijs gebeurt, we zijn even uit die zijwaartse beweging. Dat lijkt ook hier het geval te zijn, maar het is misschien nog een beetje te weinig data. Dus waar ik vandaag echt op let, als we naar die urenchart kijken, is naar een prijs die boven de MA20 blijft. Een MA20 die boven de MA50 blijft, dat is eigenlijk nog belangrijker. En het liefst gewoon, sterker nog, meer stijgt, nog door blijft stijgen. Met nog weer wat hogere pieken en nog weer wat hogere dalen. Als dat gebeurt, is het naar mijn mening echt een duidelijk bullish signaal waar de dagchart op zal gaan reageren. Die wordt dan op termijn ook bullish. Maar dit is allemaal nog wel volatiel. Ik zei het net al, Wall Street opent waarschijnlijk niet al te perfect vandaag. Kans is vrij groot dat we toch weer wat dalingen gaan zien. Want ja, inflatiecijfers zijn gewoon niet gunstig. De uitbraak die nu weer lijkt op te treden in Portugal van het virus, die mutatie van dat virus, gaat natuurlijk ook weer een rol spelen in het sentiment van beleggers. Die worden meteen weer bang, raken meteen weer in paniek. Dat kan weer van alles tot gevolg hebben. En dat betekent dat je hier nog niet al te veel conclusies uit kunt trekken. Maar morgen kun je dat absoluut wel, naar mijn mening. Als we hier blijven in deze beweging, hogere pieken, hogere dalen op de urenchart nog een dag lang, dan wordt dit echt een significant signaal. Morgen weten we of dat ook gebeurd is. Dus waar ik op let, nou hoef ik niet te vertellen, de doorbraken door de MA20, de MA20 door de MA50 naar beneden. Hoe zit het dan met Ether? Dat ziet er allemaal wat minder enthousiast uit. De trend op de dagchart van Ether is ook nog steeds bearish. Je ziet eigenlijk een ander patroon dan bij Bitcoin. We hebben wel een behoorlijke stijging gehad, ook van de Etherprijs, maar we zitten nog steeds in die zone die we gisteren ook al noemden, zo tussen de 1900 en de 2100. Daar waren we even ondergedoken natuurlijk met de dip die we hebben gezien, dus de nieuwe trough, die eigenlijk de oude trough is, want die hadden we ook al op, 12 mei. Maar verder zitten we nu gewoon weer waar we waren, namelijk in dat gebied tussen 1900 en $2100. We zitten nog steeds onder de Parabolic Stop and Reverse Indicator, die plusjes die je hier boven de prijs ziet staan. Daar moeten we eerst doorheen breken. De Unbalanced Volume is, net als bij Bitcoin, de enige indicator die op dit ogenblik bullish is. De Keltner Channels zijn nu neutraal geworden, maar nog steeds geen bullish signaal. Dus er is weinig te zien op deze chart dat echt bullish stemt. De chart zelf is bearish. De urenchart waar je dan naar gaat kijken, vertoonde tot voor kort hetzelfde patroon als bij Bitcoin. En dat doet hij nu misschien niet meer. Maar het kan ook zijn, daar lijkt het wel op dat deze enorme stijging die je nu ziet, die snelle lijn omhoog, niks anders is dan een reactie op de dip die we daarvoor hebben gezien. Sinds vorige week, donderdag, vrijdag was dat een behoorlijk snelle daling. Bij Bitcoin zie je dit gewoon niet zo fanatiek. Wel de stijging, maar niet de dalingen daarvoor. Dus hier is het helemaal belangrijk dat de prijs boven de MA20 en de MA50 blijft. En dat moet echt overtuigend gebeuren. Je wilt, naar mijn mening, op de Ether-dollar chart, de urenchart, dit echt nog wel een paar dagen zien. Een paar dagen een hogere, een snel stijgende, een scherp stijgende stijl. Dus MA20 en een steile MA50, allebei naar boven. En de prijs die daar steeds maar boven blijft met hogere piek en hogere dalen. Eerlijk gezegd, hiernaar kijkend, word ik niet zo enthousiast als ik kijk naar de Bitcoin-chart. Dit ziet er gewoon op dit ogenblik allemaal wat beter uit, wat positiever uit. Dat was over de charts, dus samenvattend. Bitcoin heeft nog een dag te gaan, als we naar de urenchart kijken, om te bewijzen dat er echt een grote kans op een bullish trend komt. Bij Ether moet het allemaal nog wel wat positiever worden. Moet de prijs echt significant blijven stijgen. Hogere pieken, hogere dalen, voordat ik daarvan overtuigd raak. Dan goud nog eventjes, niks veranderd, nog steeds weer een zijwaartse beweging. In verder een bearish trend, valt niet al te veel over te zeggen. Het is wel opvallend, er zijn meer mensen in crypto gevlogen dan in goud. Opnieuw, niet zo heel opvallend als je begrijpt dat er een parallel is op dit ogenblik, een soort convergentie tussen de, correlatie is het beste woord, tussen de prijsontwikkeling van de tech aandelen en de prijsontwikkeling van crypto munten. Nou, dat zie je ook terug in de Fear and Greed Index. Die is nog steeds extreem angstig, zoals je ziet. 22, gisteren hadden we volgens mij 21. Heel spannend is het allemaal nog niet. Dus de enorme lift die we gisteren gezien hebben van veel tech-aandelen, nou enorm, maar de flinke lift die we gezien hebben van tech-aandelen, komt nog niet echt tot de uiting in de angst- en hebzucht-index. En afhankelijk van het nieuws wat vandaag komt, kijk ik er niet raar van op als dit toch gewoon weer duikt. Als die 22 voorlopig weer een hoogtepuntje is geweest. Als je trouwens kijkt, en die kun je zien als je helemaal naar beneden, nee, die zie je helaas niet meer. Ik wou zeggen, als je kijkt naar het globale overzicht, dan kun je trouwens zien wat de Fear and Greed Index betreft nog steeds bearish zijn. Als je de trendontwikkeling bekijkt, maar die staat niet op deze chart. Wel het market momentum, en dan zie je voorzichtig een bullish market momentum ontstaan, maar het is echt alleen maar voorzichtig. Er moet wel wat meer gebeuren nog, voordat je dat ziet. Die 125 MA die je hier ziet, eigenlijk wil je daar gewoon doorheen breken. Nou, dat is al een tijd niet serieus gebeurd. De laatste keer dat dat gebeurde was in april heel eventjes, maar over het algemeen zit eigenlijk de prijs sinds begin van dit jaar meer onder die MA125 dan dat die er boven zit. Dat wat Fear and Greed Index betreft zijn we toch wel vrij snel klaar mee. Even de heatmap er nog bij pakken. Die is overwegend groen. Eentje knalt er natuurlijk uit. Dat is Cardano. Cardano staat sinds gisteren om deze tijd. Het is nu 10:30 als ik dit opneem. Staat Cardano maar liefst 28% in de plus. Dat is natuurlijk absoluut de winnaar. Er is geen munt die zo snel gestegen is als Cardano op het ogenblik. En de belangrijkste reden volgens analisten is de hard fork die komt. Dat duurt nog wel even hoor, want die komt over een maand pas uit mijn hoofd. Eind juni, 29 juni geloof ik, komt de hard fork. En er wordt verwacht dat die hard fork een hele hoop updates in de technologie zijn gedaan, in de software van die hard fork die verantwoordelijk is voor de blockchain. Die technologie gaat het eigenlijk veel sneller maken allemaal. Er wordt gesproken over een enorme performance boost. En het is zo dat veel ontwikkelaars die bezig zijn met het schrijven van apps voor het Cardano-platform, gedecentraliseerde apps. Ja, die verwachten heel veel van die hard fork. En die hard fork wordt ook gekoppeld aan een veel grotere rol die Cardano zou kunnen gaan spelen als het om DeFi gaat, gedecentraliseerd finance. Op dit ogenblik is het allemaal meer aankondiging dan dat er daadwerkelijk wat is gerealiseerd, volgens de analisten. Dus val mij daar niet op aan, ik kan er ook niks aan doen. Maar dit is op zich voor de Cardano-bezitters natuurlijk goed nieuws. Vergeet niet, we zijn nog niet waar we waren, wat de Cardano-bedrijf betreft, want die schommelde eigenlijk voordat die enorme dips kwamen, eerder rond de dollar dan rond de 66 cent. Maar het is een mooie prijsstijging als jij in de Cardano-munten zit, kan ik me voorstellen dat je best blij wakker bent geworden vanochtend. Tot zover de heatmap, nog heel even de scanner erbij. Ik zag al wat meldingen voorbij komen net, wel over de scanner, maar niet door de scanner, in onze Telegram tradinggroep, waar mensen zeiden van nou, er mag weer een keer wat gebeuren. Het is natuurlijk wat rustig. En dat heeft alles te maken met wat compressie die plaatsvindt van de meeste prijzen. De volatiliteit gaat even weg naar die enorme prijsstijgingen. En de meeste prijzen dalen zelfs wat. Dat zie je ook terug als je naar de barometer kijkt. Op dit ogenblik is de urenbarometer best positief. Die staat 0,5% in de plus. Gisteren was eigenlijk over het algemeen alles wel positief. Dat zag je ook terug als je naar de chats leest. Iemand schreef ontzettend blij dat hij 4,5%, 5% portfolio winst had geboekt met de CryptoCoiners daytrading strategie. En dat het lang geleden was dat hij dat kon realiseren. Geen wonder, het stond er gewoon een langere tijd beroerd voor. Alles ging naar beneden. De barometer op dit ogenblik, ik zei het al, op dag en op 4 uur niveau voor de Bitcoin-markt. Hè? Vergeet niet, dit gaat om Bitcoin als basismunt. Dus de prijs in Bitcoin van alle altcoins is sinds gisteren met 1,5% gedaald, gemiddeld genomen. En de prijs van alle altcoins in Bitcoin de afgelopen 4 uur is ook gedaald. Alleen het afgelopen uur is wat gestegen. Als je de barometer zou opvragen met bijvoorbeeld de dollar als basismunt, zo, USDT, pakken we dan even, oh, dat was verkeerd geschreven, dan pakt hij automatisch de Bitcoin barometer met de USDT als basismunt. Dan krijg je andere cijfers. Kijk, dan krijg je 1,3 stijging gemiddeld. Dus de gemiddelde prijs van alle cryptomunten is de afgelopen dag met 1,3% gestegen. De afgelopen 4 uur met 1,4% gedaald en het afgelopen uur met 0,9% gestegen. Is het dan wijs om nu te gaan traden met de dollar als basismunt? Dat hangt er natuurlijk maar net vanaf. Kijk, als jij gefocust bent op de dollar en als jij gefocust bent op fiat, oftewel geld dat je uit de muur kunt trekken, dat is eigenlijk het enige waar het om gaat, dan zou je kunnen zeggen van nou, dan is het prima, want ik kan, omdat dit er allemaal wat positiever uitziet, makkelijker dollarwinsten pakken dan dat ik bitcoinwinsten kan pakken. Maar de basisfilosofie van cryptocoiners is niet dat je focust op de dollar of op de euro, maar dat je meer bitcoin wilt hebben. Want de enorme prijsdalingen die we hebben gezien van bitcoin sinds november vorig jaar, waar natuurlijk dramatisch over wordt geschreven, ja, dat zijn gewoon prijsdalingen die erbij horen. Alles is gekelderd de afgelopen 6 maanden, niet alleen crypto. En als je terugkijkt naar de Bitcoin charts, dan zie je dat we zelfs met die prijsdalingen nog steeds veel hoger staan. Een stuk hoger, meer dan 50% hoger zelfs, dan de enorme high waarvan iedereen dacht, hoger wordt het nooit in december 2017. En als jij gelooft in Bitcoin, dan wil je meer Bitcoin hebben. En als terwijl jij met je dollars aan het traden bent en dus meer dollars overhoudt, ondertussen de Bitcoinprijs doorstijgt, kun je minder Bitcoin terugkopen voor je dollars. En beter dus eigenlijk per saldo netto op achteruit gegaan. Je hebt wel meer dollars, maar je hebt eigenlijk minder bitcoin. Dus super belangrijk blijft bij je trading wat je wilt. Is je strategie meer bitcoin verzamelen of is je strategie meer dollars of euro's verzamelen? Heel belangrijk dat je dat erbij betrekt als je beslist met welke munt je gaat traden. Want volgens de barometer zou je nu beter in dollars kunnen gaan traden met de dollar als basismunt, maar de bitcoinprijs stijgt. Dus de kans is dat je dan onderaan de streep aan het eind van het verhaal, als je alles weer terugwisselt naar bitcoin, minder bitcoin over hebt. Nou, heb je voor niks gehandeld die dag. Nog even de trend erbij. We beginnen even met de trend van de bitcoinmarkten. Je weet het, gisteren zei ik het al. Eigenlijk wil je die zo rond de 10% minimaal negatief zien. Het liefst wil je natuurlijk positief zien, maar we komen uit trends van 60% bearish over het algemeen. Nou, het loopt behoorlijk terug. Kijk eens aan naar de bitcoinmarkten. 10% bearish op dit ogenblik. Dit is wat je wilt zien. Dit laat zien dat er geld terugvloeit in de cryptomarkten. En dit laat zien dat altcoins ook absoluut weer worden gezien als favoriete investeringen. Niet door iedereen, maar is dit combineerd met de enorme inflow die je ziet op het ogenblik, is het geen wonder dat alles een beetje stijgt in prijs. En ook de trends dus wat minder bearish worden. En dat zie je ook terug naar de dollarmarkten. De globale trend voor de dollarmarkten was gisteren nog volgens mij 3 of 24% of zo. Kunnen we wel even opzoeken. Trend voor de USDT-markt. Dan krijg je een mooi lijstje te zien. Dit is Telegram wat ik nu gebruik voor de scanner. En dan kijk, dit was 23% bearish gisteren nog. Vanochtend was het 14,1% bearish. En nu is het zelfs 13,9% bearish. Oftewel, we gaan op weg naar veel minder bearish. En moet je eens kijken, als we terugscrollen, we hebben echt niveaus gezien van 75% bearish. Nog geen 3 weken geleden. Dit was op 11 mei, 75% bearish. Nou, dat is voorlopig wel even voorbij. Er vloeit duidelijk vertrouwen terug in de cryptomarkt. En dat is mooi, want daar is het ons natuurlijk bij CryptoCorners allemaal onbegonnen. Een mooie afsluiter. Ik ben er morgen weer, zoals ik net zei, zowel met de CryptoCorners podcast morgenochtend als met het CryptoCorners café morgenavond. Tot dan, dag.